welkom allemaal. Leuk dat je weer luistert naar Prestatie, Paard en Passie. Mijn excuses eerst dat er vorige week even geen aflevering was. Het was even overmacht, maar ik ga jullie nu weer verblijden met een leuke podcast. Gaat over mijn grootste passie en dat is eigenlijk de fokkerij. Dressuurfokkerij om precies te zijn. Nou, ik heb er in het begin natuurlijk al wat aandacht aan besteed en beloofd dat ik daar nog even op terug zou komen. En vooral wat dieper erop in zou gaan. Met betrekking tot wat mijn doel is met de fokkerij, predicaten, hoe begin je nu en wat nu als je zelf een veulentje wil fokken. Voor mij zijn veulentjes fokken is echt een van de grootste onderdelen binnen mijn bedrijf, maar ook echt een van de grootste delen binnen mijn hart, wil ik haast zeggen. Fokkerij heeft echt mijn passie. Ik heb echt heel erg veel liefde voor mijn paarden, maar eigen gefokte paarden zijn toch altijd net even wat specialer. Het zijn als het ware je kindjes. En in ons geval is het dan ook nog vaak zo dat we ze volledig op zien groeien. Soms zelfs dat ze hier beleerd worden. En dat maakt het gewoon extra speciaal. Ik ben in 2006 begonnen met fokken. Toen koos ik mijn eerste hengst uit. Daar heb ik al kort wat over verteld. Dat was de hengst Ravel. Ravel liep toen destijds onder Edward Gal. En ik volgde hem al vanaf toen hij nog vrij jong was. En ik dacht wel gelijk, wow, dit is echt een gave hengst. Die moet ik in de gaten houden. Het was een Contango. En ja, die geven toch zo'n goed en veel krachtig voorkomen, dat is eigenlijk niet te omschrijven. Wel iets, natuurlijk wat ouder bloed. Dus misschien niet meer helemaal het moderne type van wat we nu verwachten. Hoogbenig en wat meer elegant. Maar wel juist dat robuuste en vooral dat krachtige achterbeen. Dat had die hengst enorm. En dat was ook echt iets waarvan ik dacht, dit hebben we nodig. Volgens mij hebben we dit nodig, wil je ooit Grand Prix gaan rijden. Een goed achterbeen, dat was alles. En dat leerde ik ook van Tim Comans. Hij was toen ook de eigenaar van Ravel. Dat eigenlijk de echte toppaarden moeten gewoon altijd over dat goede achterbeen beschikken. Zonder goed achterbeen kom je er gewoon weg niet. Dus de paarden die heel spectaculair gaan aan de voorkant, dat zijn wel vaak de paarden die ook wel in de jonge paardenwedstrijden gauw opvallen. En ook waar mensen toch wel gauw dat wauw gevoel bij hebben. Maar dat hele sterke achterbeen, dat zorgt ervoor dat de voorkant eigenlijk kan reizen, omhoog kan komen en dat de beweging van het paard ook daadwerkelijk groter en krachtiger kan worden. Terwijl alleen een groot voorbeen, daar ga je het eigenlijk niet mee redden. En daar was ik wel vanaf het begin van mijn fokkerij al van overtuigd dat dat ook echt hetgeen was waar ik me op wilde richten, op dat hele goede achterbeen. Dus zo koos ik in 2006 Ravel uit voor mijn stermerrie. En dat was Niniek. Niniek is van Cabochon. Maar Apollonius. Nou, Cabochon is was een Gelderse hengst. Dus heel degelijk, goede voeten, goede gewrichten erin. En daarachter zat Apollonius. Vol bloed. Dus bloederig, uithoudingsvermogen en ook een stukje karakter. En daar hield ik eigenlijk wel van. En ik besloot die twee te combineren. En daar werd in 2007 mijn eerste veulentje uitgeboren, Selanik. Selanik was vanaf dag 1 natuurlijk heel speciaal, want je eerste eigen gefokte veulentje, dan ben je daar hoe dan ook gek op. En door haar werd ik wel getriggerd om daarin verder te gaan. En zo volgde daarop Danique. Danique hebben we nog steeds. Danique is inmiddels een waardig opvolger van haar moeder Niniek, die helaas een aantal jaren geleden is overleden. En daarnaast kwam na Niniek besloten we om er één merrie bij te kopen. En dat was Tanetta. En daarop volgde nog een merrie. En Tanetta die hebben we nog steeds. Tanetta is elite en preferent. En is een merrie van Havel. Tanetta kocht ik toen ze 8 jaar oud was. En echt als om een extra lijn op te kunnen zetten. En uit Tanetta fokten we onder andere Hero en Jackpot, de goedgekeurde dekhengsten. En is zij nog steeds van vaste waarde binnen onze fokkerij. Tenetta is een ontzettende lieve merrie, maar ook met een zeer sterk fundament. Met fundament bedoelen we echt het onderstel van het paard. He, je zult dat vaker horen als je naar een keuring gaat of wellicht wat magazines leest over fokkerij. Dan wordt er best wel vaak gesproken over het fundament. En het fundament moet heel goed zijn, degelijk zijn. Letterlijk waar je op kunt bouwen. Nou, bij deze merries is dat eigenlijk allemaal het geval. Wat zoeken we daarin in een goed fundament? Mooie, correcte benen. Goede voeten, gelijke voeten en voeten die mooi recht onder het lichaam staan. Vanuit daar gaan we verder kijken en kijken we naar het exterieur, de bouw van de merries. Naast de bouw en het fundament vinden we natuurlijk ook die beweging heel belangrijk. We hadden het er al eerder over, we willen goed bewegende paarden. En ik wist al wel vrij snel dat ik graag voor de sport en het liefst eigenlijk de topsport wilde fokken. En dus daarop maakte ik ook mijn keuzes. Toen reed ik ook nog zelf. Dus ik maakte ook keuzes om echte topsporters, om echte atleten te fokken. En dat is natuurlijk super belangrijk dat je weet voordat je een hengst gaat uitkiezen. En dat je gaat bekijken welke past nou eigenlijk het beste bij mijn merrie. Dat je natuurlijk wel van tevoren hebt bepaald. Wat wil ik dan bereiken? Moet die vlugger zijn? Wil ik een heet paard? Een juist wat rustiger paard, wil ik ermee springen, dressuren, of wil ik juist een heel veelzijdig paard fokken? Wat zijn de pluspunten van je merries en wat zijn de punten die je wil verbeteren? Nou, is het natuurlijk wel wat makkelijker als je begint met een merrie die al veel goede kwaliteiten heeft. Nou, dat klinkt vanzelfsprekend, maar we horen toch in de wandelgangen nog best wel vaak, ja, ze is niet geschikt om op te rijden, dus ga ik er maar mee fokken. Ja, die merrie heeft zo'n vervelend karakter. Ja, niemand komt erop, dus ja, we gaan maar fokken. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want dat hele moeilijke karakter, dat kan maar zo eens zijn dat die merrie dat vererft. En 9 van de 10 keer zijn juist dat soort dingen heel erg erfelijk bepaald, karakter. Dus het is heel erg raadzaam om daar goed over na te denken. Wat wil ik ermee bereiken? Wat is mijn doel? En ook, is het wel haalbaar? Een veulentje fokken kost best veel geld. En dat heb ik de afgelopen jaren ook zeker ondervonden. Dat het echt niet zo eenvoudig is als mensen denken van, nou, je betaalt €1000 voor wat sperma en dan heb je dus gewoon een heel goedkoop paard. Nou, laat ik je even uit de droom helpen. Inderdaad, je hebt sperma voor €1000, maar ook voor €2000. Maar je merrie moet gescand worden. Je merrie moet ook gestald worden. Moet gevoerd worden. Entingen, hoefsmid, alles loopt door. Je veulentje vergt ook heel veel aandacht in het begin. Dus gaat ook vooral veel tijd kosten. En daarna moet je veulentje, bij de moeder kost het natuurlijk al wat meer, want je hebt een grotere box nodig, andere voeding. Het aanmelden, het registreren van je veulentje. En vervolgens moet jouw veulentje nog 2,5 jaar, 3 jaar in een opfok staan. Met andere woorden, als je gaat rekenen, is 6.000-7.000 euro, ben je na die 3 jaar makkelijk kwijt. Dus hou dat goed voor ogen, dat dat dus wel de weg is die je dan gaat bewandelen. Dus denk niet vooraf van, oh, dit wordt een heel goedkoop dier. Uiteraard heb je ook goedkopere opfok, maar hou goed in de gaten dat dit dus iets is wat je, de investering voor de rest van het leven van je paard, bezuinig daar dus niet op. Ook het scannen met de dierenarts, we hebben het er al eerder over gesproken, met de dierenarts zelf. Wat is nu het nut van het scannen en waarom doen we dat zo vaak? Omdat de teleurstelling, maar ook de gevolgen heel groot kunnen zijn als je daarop bezuinigt. Dus dat heb ik zeker ook bewust meegenomen. Dus ik ben echt begonnen eerst maar met 1 merrie. Toen is er een 2e bijgekomen en daar later een 3e. Die merries stonden eerst elders gestald. Nou, en sinds 9 jaar zitten we op onze locatie in Woudenberg. Nou, hier hebben we een aparte kraamafdeling met grote boksen, waar de merries onder cameratoezicht staan. Buiten Danique, die ik eerder al noemde, en Tanetta, heb ik nog Bolivia. Bolivia heb ik vroeger ook in de wedstrijdsport gestart. Bolivia is een Crexee maal Gibaldi. En Bolivia is echt mijn prinses. Ik kon lezen en schrijven met haar, of kan dat eigenlijk nog steeds. We rijden niet meer samen, maar het is wel echt mijn paard. Bolivia die is Ster, Ibop, Prok en Sport. Dat zijn de predicaten die zij bij het KWPN heeft behaald. En zij heeft dit jaar wel een heel bijzonder veulen gegeven. We hebben dit jaar een veulen gekregen van Torf Lettens Sylvester. Denk je, wat een mond vol. Ja, dat is het ook. Waarom heb ik daarvoor gekozen? Is een Deense hengst. Van Andreas Helstrand. En het is een schimmel. En dat was echt wel een, nou toch wel een hele grote droom van mij, om eens een goede schimmel te fokken. Maar wat blijkt nu, dat is verdomd lastig. Want we hebben in Nederland gewoon nagenoeg geen dekhengsten meer, die dus ook daadwerkelijk schimmel zijn, in de dressuur wel te verstaan. Dus dan zul je al een uitstapje moeten maken naar of een ander stamboek, of een andere hengst kiezen. En toen kwam ik deze hengst op het oog. Torf Lettens Sylvester. En dat is een nakomeling van Sezuan. Sezuan is drievoudig wereldkampioen. Heeft al heel veel goedgekeurde zonen gebracht. En onder andere dus deze Torf Lettens Sylvester. En die Sylvester had niet alleen een wereldkampioen als vader, maar ook een fantastische moederlijn. En dat is uiteindelijk waarom ik overstag ben gegaan. Vanwege zijn moederlijn. Dus het grootste gedeelte vanwege zijn kleur. Maar het allerbelangrijkste vond ik de sterke moederstam waar hij uitkomt. En dat is Stamina. En Stamina zegt jullie misschien nu niet zoveel, maar ik zou zeggen zoek het op, want het is echt heel bijzonder. Deze merrie nam namelijk zelf ook twee keer deel aan het WK Jonge Paarden. En liep uiteindelijk Grand Prix dressuur met ook Andreas Helstrand. Dus van zowel moederskant als van vaderskant was deze hengst genetisch zo goed belast dat ik dacht, nou, deze wil ik. Was best een gedoe, want het sperma moest uit het buitenland komen. Maar het gelukte. En onze Bolivia, die wij eigenlijk in de wandelgangen Trix noemen. Ze is namelijk op Koninginnedag geboren. Is dus dit jaar bevallen van een schimmelhengst. En die hebben we P.S. I Love You genoemd. Nou, en heel bijzonder veulen, waar eigenlijk gelijk vanaf de geboorte konden we zien dat het een schimmel werd. Hij had kringen om zijn ogen. En ontzettend gaaf. Voor mij heel erg jammer dat het geen merrie was. Want dan was het echt de ultieme droom geweest. Want dan had ik er ook mee verder kunnen fokken. Nu was het een hengst. Maar ja, dat bleef ook niet onopgemerkt. We kregen van over de hele wereld reacties op dit veulen. Maar midden in coronatijd had dat natuurlijk wel wat beperkingen. Dat ook vanuit sommige landen mocht er niet gereisd worden. Mensen konden niet naar ons toe komen. Zeer jong kwam toch kwam de eerste kijken. En ja, zij waren op slag verliefd. Dus deze jonge hengst blijft bij ons in de opfok. Maar gaat verder met Lois Lelyveld. Nou, superleuk natuurlijk als je fokproducten goed terechtkomen. En dat is ook echt iets waar ik voor sta binnen mijn fokkerij. Wij fokken echt met heel veel passie en liefde. We steken heel veel tijd en energie in onze merries. En daarmee ook in onze veulens. We zorgen dat ze goed halstermak zijn. We borstelen ze, we wassen ze. Hoefjes optillen, hoefsmid, mee wandelen. Alles gebeurt om er maar voor te zorgen dat ze goed mak zijn, een goede band hebben met mensen en zodat ze later ook graag met ons willen werken. Zij zien mensen gewoon als eigen, als vertrouwd. Een paard is van nature een vluchtdier en als je zo'n veulentje maar buiten laat lopen in de weide en je kijkt er verder weinig naar om, zeg ik niet dat ze niet groot groeien. Ik zeg ook niet dat ze niet per se gezond zijn, maar ik zeg wel dat je eigenlijk met -3 begint. En waarom zou je dat doen? Ik kan het niet op die manier. Ik wil ze graag bij me hebben. Ik wil ze goed voeren. Ik wil dat volledig managen. Paarden zijn super fragiel en er kan eigenlijk best wel veel misgaan. En zelfs als je je best doet, gaat er nog van alles mis. En dat kun je vast beamen. Misschien luister je nu wel en denk je, ja, mijn paard heeft ook een blessure. Of hè, misschien is er wel ja, een paard van jezelf of misschien van kennissen wel eens overleden, terwijl diegene daar niks aan kon doen. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk en verdrietig en soms ook het lastige van met dieren werken. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik altijd heb gezegd, ik probeer in ieder geval zelf alles wat ik in de hand heb zo goed mogelijk te doen. Dat ik nooit later hoef te zeggen, had ik maar of hadden we het maar anders gedaan. Dus wat je in de hand hebt, moet je ook gewoon goed doen. En dat is met fokken extra belangrijk. Jij kiest er namelijk voor om een veulentje te fokken met jouw merrie. Dus het is ook jouw verantwoording dat zo'n merrie goed verzorgd wordt, goede voeding krijgt, geënt is en dat ze alle medische hulp krijgt die ze nodig heeft. Goede huisvesting natuurlijk. We hadden het eerder al over, die merrieboxen. Nou, bij ons hebben ze grote stallen. Bijna 5 meter bij 3 of 3,5. Wij hebben camera's op de stallen. Ik vind het ontzettend prettig, want dan kan ik ook zien hoe het met ze gaat. En zeker tegen het eind van de dracht aan kunnen we goed monitoren hoe het met ze gaat. Hebben ze afwijkend gedrag? Liggen ze bijvoorbeeld meer? Zijn ze wat onrustig? En dat is ontzettend prettig, want als je er zelf de hele dag naast moet staan, dat is 1 niet haalbaar, maar 2 geeft ook niet echt een heel goed beeld, want de merrie moet ook gewoon rusten. Dus ik vind dat heel prettig om met camera's te werken. Nou, verder, sinds de 9 jaar dat we hier nu op deze locatie zitten, doen we eigenlijk alles aan huis en dat vind ik ook heel prettig. Zo hoef ik niet meer met mijn merries te reizen, maar ook zeker niet met de veulens in het begin, omdat die dan echt nog wel heel kwetsbaar zijn. Een merrie kan op ongeveer 8-9 dagen na het veulen alweer gedekt worden. We noemen dat veulenhengstigheid. We maken daar niet altijd gebruik van, maar soms als een veulen bijvoorbeeld laat wordt geboren, dan is dat prettig om op die hengstigheid te dekken, omdat je dan weer een maand teruggaat de volgende jaar. Dus soms kan het als een veulen bijvoorbeeld in juni of juli geboren is, dan wil je wel gelijk van die gelegenheid gebruik maken, zodat je het jaar daarop wat eerder in het seizoen het veulen krijgt. Nou, dan is het, vind ik het echt een groot risico om dan op dat moment te gaan reizen met een merrie die net bevallen is en daar nog een heel klein veulentje bij. Dus wij hebben er gelijk vanaf begin af aan voor gekozen om te investeren in een opvoelbox. Dus die hebben we bij ons op stal, zodat de merries weinig stress daarvan hebben. En gewoon lekker in hun eigen omgeving gescand, maar ook geïnsemineerd kunnen worden. En dat het ook veilig is voor iedereen. Dus een opvoelbox, daar kan de dierenarts veilig achter staan. De merrie staat in in de box. Ik zal kijken of ik daar wat foto's van kan plaatsen, zodat jullie daar misschien een beter beeld bij hebben. Het is voor de merrie veilig, want ze kan zo niet onverwachts opzij stappen, bijvoorbeeld als de dierenarts net aan het scannen is. En voor de dierenarts is het veilig dat ze niet geslagen kan worden. Want je kunt je voorstellen dat wanneer de merrie gedekt wil worden, dan is het allemaal nog niet zo'n probleem. Maar als je op een gegeven moment gaat scannen op dracht en daarna op de 30 dagen en 60 dagen nog een keer, dat de merrie dan niet zo heel veel zin meer heeft om nog gescand te worden. Dus veiligheid voor alles. Ik gaf al aan die grote boksen. Daar staan ze dan in met hun moeder. Het is belangrijk dat ze goed kunnen bewegen, maar dat ze ook allebei de ruimte hebben om lekker te kunnen liggen. En daarin zich ook veilig voelen. De merries hebben bij ons eigen weides met hun veulen. En als de veulens iets ouder zijn en de merries het goed met elkaar kunnen vinden, dan mogen ze met elkaar in de wei, zodat de veulens ook met hun moeders samen kunnen, maar dat vooral de veulentjes met elkaar kunnen spelen. En dat is echt prachtig, daar kan ik echt van genieten. Soms gaat dat nog niet. Bijvoorbeeld als merries voor de eerste keer een veulentje krijgen, dan kiezen wij er vaak voor om ze wel alleen in de wei te laten staan. Dus de moeder met het veulen. En dan staan ze naast hun soortgenootjes. Ze kunnen elkaar zien, ze kunnen ook over de draden aan elkaar ruiken. Maar het is dan niet de bedoeling dat ze bij elkaar komen. We zien vaak namelijk dat de jonge moeders, dat die nog erg onwennig zijn aan het begin en dat het vaak meer stress oplevert en dat ze soms ook nog wat heftig kunnen reageren op anderen. Wellicht het veulen dus iets te goed willen beschermen en daarmee de ander ook wel pijn kunnen doen door het slaan of bijten, et cetera. Dus dan kijken we echt per merrie ja, wat voor haar het beste is en waar zij zich het meest comfortabel bij zou voelen. Maar meestal is het zo dat ze enkele weken alleen staan met het veulen en dat we ze dan kunnen samenvoegen met een andere vriendin die ook een veuletje heeft. Het leuke is van het fokken is toch wel dat je je eigen plan gaat maken. Je kiest je hengst, je hebt je merrie, die ken je goed. En daar kies je dan je hengst bij waar je verwachtingen van hebt. Hey, je hebt altijd als doel om iets te verbeteren. Het zij kleur, het zij maat, het zij beweging, noem het maar. En soms, als je echt geluk hebt, dan sta je wel eens voor je merrie en denk je, ik wil gewoon jou, maar dan wat jonger. En dan heb je het goed gedaan. Nou, dat is meestal pas na enige tijd dat je eigenlijk denkt, nou, ik hoef nog maar heel weinig elementen te verbeteren aan deze merrie. En dat is eigenlijk wat, ja, wanneer je doel enigszins in zicht komt. Het ultieme paard fokken. En wat is nu het ultieme paard? Dat is voor iedereen weer verschillend. Voor mij zijn dat gezonde paarden die goed kunnen bewegen en een goed karakter hebben. Karakter is ontzettend belangrijk. Op het moment dat ze super talentvol zijn, maar een moeilijk karakter hebben, dan is het ontzettend moeilijk om daar topsport mee te beoefenen of überhaupt sport. Nu is het wel zo dat de laatste tijd, of eigenlijk iets van de laatste jaren, dat ik toch wel het idee heb dat veel meer mensen op zoek zijn naar het pareltje, naar het prachtige paard wat goed kan bewegen. Eigenlijk allemaal willen we een Ferrari, maar we zijn helemaal niet allemaal coureurs. En dat is wel soms wat zorgwekkend, want daardoor worden sommige paarden toch wel ten onrechte misschien in een kwaad daglicht gezet. Hengsten ook, hè, waarvan wordt gezegd, nou, dat zijn toch altijd wel hele lastige paarden. Nee, ik denk dat we toch niet allemaal zo heel goed kunnen rijden als dat we misschien denken. Dat we misschien de lat wel eens te hoog leggen. Waarom zou je een Ferrari kopen als je gewoon lekker buiten wil rijden? Als je gewoon, nadat je 3 weken op vakantie bent geweest, gewoon weer lekker wil opstappen en kunnen wegrijden. Dan heb je geen Ferrari nodig, want een Ferrari heeft onderhoud nodig. Een Ferrari moet je met gevoel mee kunnen. Daar kun je niet lomp op zijn. Daar moet je met gevoel mee rijden, met gevoel mee werken. Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke vraag voor als je een veuletje gaat kopen, maar ook als je zelf een veuletje wil gaan fokken. Wat wil ik ermee uiteindelijk? En heb ik wel zoveel pk's nodig? Of kan ik gewoon beter naar iets, ja, rustigers kijken, wat behoudender? Nou, en dan kan die niet het laatste draaf, maar dat wil niet zeggen dat jij daar niet gelukkig van wordt. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is binnen de fokkerij. Dat er ook zo nu en dan weer wat normale paarden worden gefokt. Klinkt een beetje raar. Maar binnen het KWPN hebben we ervoor gekozen om te specialiseren. Dat houdt in dat ik vooraf moet bepalen of ik een dressuurpaard of een springpaard ga fokken. Nou, is dat op zich voor mij niet zo'n probleem. Hè? ACB dressuur, dus dat verraadt het woord wel een beetje. Mijn voorkeur ligt ook bij dressuur. En ik heb een hele duidelijke keuze gemaakt dat ik wil fokken voor topsport. Dat wil niet zeggen dat alle paarden die bij mij geboren worden allemaal in de topsport lopen. Maar ik heb ze wel met oog op sport op de wereld gezet. Met oog op dat vermogen, die kwaliteit en die gezondheid. Maar als je dan, ja, kritisch bent, is dat waar het gros van Nederland op zit te wachten? Eigenlijk niet. Dus het zou best heel goed zijn als we ook gewoon weer lekker wat veelzijdige paarden gingen fokken. En ik zeg niet dat ik daar nu aan mee ga doen. Het is ook zeker geen oproep om iedereen nu aan te sporen om het veelzijdige paard te fokken. Maar eigenlijk al mijn dressuurpaarden kunnen een prima sprongetje maken. En er zijn er zelfs een aantal bij die het ook best goed kunnen eigenlijk. En ik denk wel dat dat iets is wat misschien nu een klein beetje verloren gaat, nu we die specialisatie hebben opgezocht, dat de gewone paarden die gewoon gezond zijn, maar een lekker dressuurproefje kunnen lopen, maar die ook hun hoef niet omdraaien voor een klein parcoursje, dat dat soort paarden over een paar jaar misschien toch wel erg lastig te krijgen zijn. En nogmaals, ik denk helemaal niet dat het nodig is om zo'n specialisatie te verplichten. Nu zie je wel dat bij andere stamboeken dat er ook wat vrijer mee om wordt gegaan. Dat dus ook het NPS bijvoorbeeld, dat er ook gewoon een sprongetje nog wordt gemaakt. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we daarvoor open blijven staan. Want we hebben zat mensen die hun plezier vinden in het paardrijden. Maar die helemaal niet per se alleen willen dressuren of alleen willen springen. Dus dat zou wat mij betreft binnen de fokkerij wel weer iets mogen versoepelen. Dat we toch ook weer gewoon wat leuke, veelzijdige paarden gaan fokken. Waar mensen makkelijk op weg rijden. Die voor meer mensen geschikt zijn. Voor mijzelf kies ik dus echt voor de dressuur en voor de topsport. En daarbij vind ik het dus ook belangrijk dat ik altijd de eisen die ik aan het begin heb gesteld, dat ik daar ook niet van afwijk. En soms is dat best lastig, want de eisen worden eigenlijk steeds groter. Hè, daar waar je vroeger al blij was met een bovengemiddeld veulen of een gemiddeld veulen, merk je dat de lat steeds hoger gaat. Althans, bij mij wel. Omdat je ziet nu wat er mogelijk is. En het is natuurlijk, het blijft natuur, dus je hebt echt niet overal invloed op. Maar het hele verhaal fokken is gokken, ja, dat kan echt niet. Ik persoonlijk vind ik dat als zo'n dooddoener als mensen dat zeggen, fokken is gokken. Dan zeg ik, nou, dat is helemaal niet waar. Fokken is gewoon heel goed je huiswerk kunnen maken. Ja, je moet wel degelijk geluk hebben bij het fokken. Dat zal ik niet ontkennen, want geluk heb je nodig in de paarden. Ook al doe je alles perfect, wat ik net al zei, dan nog gaan er best wel dingen mis. Qua gezondheid, of je hebt net niet vat op huisvesting, et cetera. Tuurlijk heb je geluk nodig, maar gokken, dat is echt niet het goede woord als je het over fokken hebt. Dus bij deze, dit gaan we niet meer zeggen tegen elkaar. Fokken is geen gokken. Ik zei het al eerder, het begint dus bij, voor mij in ieder geval, bij die goede merries. Moeders zijn de baas. Voor alle mannen die nu luisteren, give it up. In de fokkerij, tuurlijk, alle hengsten krijgen faam, maar het zijn de moederlijnen die bepalen. Wat voor ons dan belangrijk is, is om te fokken met gezonde merries met een fijn karakter. En daarnaast is het een streven dat de merries predicaten behalen en het liefst ook succesvol zijn in de sport. Ik neem jullie nog even mee door de predicaten. Ik heb dit bij Feline ook al eens behandeld, maar ik merk dat daar best wel veel vragen over zijn. Dus ik ga ze zo goed mogelijk proberen uit te leggen. In dit geval zal ik de KWPN-predicaten toelichten die van toepassing zijn op de dressuurpaarden. We hebben een predicaat dat heet PROC. Dat is op basis van röntgenfoto's op de vererfbare onderdelen van het paard. Hierin worden de röntgenfoto's naast de dierenarts beoordeeld door het KWPN. En daarin wordt gekeken of de vererfbare onderdelen vrij zijn van OCD. OCD zijn botfragmentjes. En we kijken daarnaar om te zien of de moeder dit mogelijk zou gaan vererven. Voor de hengsten is het PROC-predicaat inmiddels niet meer verplicht. Hier zijn een aantal losse foto's voor. Het is eigenlijk maar een fractie van het PROC-certificaat van vroeger. En daarnaast is het DOC-predicaat verplicht. DOC wil zeggen de genetische aanleg tot het vererven van erfelijke gebreken. Dit is best een lastig stukje. Ik zei net al PROC, dan gaan we dus daadwerkelijk röntgenfoto's, dus iets tastbaars beoordelen. En het DOC-predicaat is sinds een aantal jaar nu in het leven geroepen. Dat is op zich denk ik een goede ontwikkeling, want met DNA valt niet te sjoemelen. Dus we kijken of het paard genetisch belast is tot het vererven van DOC. Of OCD, sorry. dit is wel een lastig stukje, omdat er nu nog niet voldoende data is om een hele hoge betrouwbaarheid te geven. Dus ik geloof er zeker in dat dit voor de toekomst een belangrijk onderdeel gaat worden. Wij doen hier ook aan mee. Wij vragen eigenlijk voor al onze veulentjes het DOC-predicaat aan, omdat we ook zien dat dit de toekomst heeft. Alleen voor nu is het dus nog wat lastig, omdat er gaan hier minstens 10 jaar overheen voordat we voldoende data hebben verzameld van al onze fokdieren om daarin een hogere betrouwbaarheid te creëren. Voor de hengstenkeuring, wat ik al aangaf, was vroeger dus ook het PROC-predicaat verplicht. Nu wordt er dus alleen het DOC-predicaat, dus of ze genetisch aanleg hebben om dit te vererven, en een aantal aanvullende foto's gevraagd. En dan komen we op de predicaten die de merries kunnen behalen op basis van hun eigen kunnen. De eerste die ze eigenlijk kunnen halen, buiten dus die PROC en DOC, is het predicaat ster. Nou, ster wil zeggen dat de merrie bovengemiddeld kan bewegen en bovengemiddeld gebouwd is. Dat wil in punten zeggen dat ze voor minimaal een 7 gebouwd is en voor minimaal een 7,5 gemiddeld kan bewegen. We praten altijd bij punten in stamboekkeuringen. Ster kun je behalen op een stamboekkeuring of bij een thuiskeuring tegenwoordig als de merrie al het sportpredicaat heeft. Nou, ster wil dus zeggen minimaal 70 punten voor het exterieur, de bouw, en 75 voor de beweging. Voor dit predicaat kun je dus, zoals ik al aangaf, naar een stamboekkeuring. In iedere regio zijn er ieder jaar weer stamboekkeuringen. Behalve dit jaar is er natuurlijk een hoop misgelopen. Maar normaliter ga je daarvoor naar een keuring toe. Dan komt er na de stamboekkeuring een centrale keuring. Centrale keuring is eigenlijk een regiokampioenschap. Zo moet je dat zien. Je gaat ook bij voorkeur in je eigen regio naar de centrale keuring toe. Daar kunnen de stermerries opgewaardeerd worden en kunnen ze voorlopig keur worden. Voorlopig keur wil zeggen, die zijn nog net even een slagje beter dan de stermerries. Kunnen nog net even wat beter bewegen, zijn nog wat royaler gebouwd. En dan praten we over voorlopig keur. Nou, dat woord voorlopig, dat zegt het al. Hoe wordt die merrie nou definitief keur? Nou, dan zeggen we hebben gezien dat ze op het straatje kan bewegen. Dat heb ik net nog even vergeten te zeggen. Op de stamboekkeuring worden ze op de straat beoordeeld, op het harde, in stap en in draf. En daarom moeten ze ook opstellen. En daarna mogen ze een beweging in de rijbaan tonen, los. Dus dan kan ook de galop beoordeeld worden. Bij het voorlopig keurpredicaat worden de merries aan de hand gepresenteerd. Dan hebben we het straatje hebben we al gezien. We hebben ze al in vrijheid zien bewegen. Ze zijn al ster geworden, dus ze hebben minimaal die 7 en 7,5 behaald. En gaan dan aan de hand nog een keer stappen en draven om te bepalen of deze merries dus voorlopig keur kunnen worden. Om dat voorlopig keur om te zetten in definitief keur, zeggen we, luister, we hebben ze aan de hand gezien, we hebben ze los gezien, we zien dat ze goed gebouwd zijn, maar nu willen we het ook nog even graag onder het zadel zien. Super belangrijk natuurlijk. Dus voorlopig keur kan de merrie worden wanneer ze een goede IBOP loopt. Een IBOP is een aanlegtest en ook een op zichzelf staand predicaat. Of een sportpredicaat heeft. Dat wil zeggen dat de merrie Z2 of hoger loopt. Dus op het moment dat het een jonge merrie betreft, dus een 3- of een 4-jarige die keur wil worden, dan kiezen we dus voor die IBOP, hè, want dan mogen we natuurlijk nog geen Z-dressuur lopen. En een IBOP is een aanlegtest. Het woord zegt het al, heeft het paard aanleg voor dressuur? Dus hier worden de basisgangen in beoordeeld, de houding, de aanleuning en de aanleg tot dressuurpaard. Eigenlijk wordt er dan een eenvoudige B-proef ongeveer gereden, waarbij dus niet het op de letter gereden belangrijk is, maar puur de aanleg van het paard, het vermogen van het paard om als dressuurpaard later door het leven te gaan. Dus die IBOP die is nodig om voorlopig keur definitief keur te maken. Nou, ik gaf het al aan, bij oudere merries kun je ook het sportpredicaat behalen. Sportpredicaat houdt in Z2 dressuur met winst of dus hoger. En tegenwoordig is het zo dat wanneer je een wat oudere merrie hebt die dus ook al Z2 of hoger loopt, maar nog niet naar een keuring is geweest, die kun je ook voorstellen op een thuiskeuring. Zodra ze dan 70 halen voor het exterieur, dus een 7 voor de bouw, kunnen ze gelijk ook ster worden verklaard. Dus dat is natuurlijk super interessant als je met je sportmerrie, waar je al jaren fijn mee hebt gereden, later nog een veulentje wil fokken, dat hij op deze manier ook de predicaten kan behalen. Op het moment dat we een het ultieme predicaat eigenlijk hebben voor de merrie, dan praten we over elite. Elite is een merrie die ster is geworden, daarna keur is geworden en een goede zadeltest heeft afgelegd. Dat kan dus zijn die IBOP of de Z2 dressuur. En daarnaast beschikt over het PROC-certificaat of het DOC-predicaat. Dus een elite merrie wil zeggen, kan aan de hand goed bewegen, los goed bewegen, is goed gebouwd, kan een goede prestatie onder het zadel tonen en is daarbij ook nog gezond. En dan praten we over een elite merrie. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat je natuurlijk het liefst wil halen voor de merries, is elite. Daarna zijn er nog twee predicaten die voor mij als fokker misschien nog wel belangrijker zijn. Omdat die wat zeggen over hoe de merrie daadwerkelijk fokt. Het kan natuurlijk zijn dat het een prachtige merrie is, maar dat ze helemaal niet het uiterste doorgeeft aan haar kinderen, of misschien dat ze niet verbeteren. En het kan ook andersom zijn. Sommige merries die hebben zelf misschien, of door een ongeluk, of door wat voor omstandigheden dan ook, niet zelf kunnen presteren of zelf naar de keuring kunnen gaan, maar vererven wel heel goed. Nou, er zijn twee predicaten die de merries kunnen behalen op hun nakomelingen. Daar is een van de predicaten, noemen we preferent. Preferent wil zeggen dat de merrie 3 of meer nakomelingen heeft gegeven die minimaal ster of hoger zijn geworden op de keuring. Dat kan dus ook een tweede bezichtigingshengst zijn, ster, keur, elite, etc. Maar moet minimaal 3 nakomelingen hebben gegeven. En dan zeggen we, hey, dit is geen toeval meer. Deze moeder die vererft dusdanig goed, dat belonen we met een preferentschap. Daarnaast hebben we nog een predicaat dat heet prestatie. Die kunnen ze vaak wat op wat latere leeftijd krijgen, omdat de nakomelingen daarvoor wat ouder moeten zijn. Prestatie wil zeggen dat de nakomelingen zet of hoger lopen. En daar hebben we er dan ook maar liefst weer 3 voor nodig. Dus 3 paarden die hoger in de sport lopen, wordt de moeder beloond met het predicaat prestatie. Nou, dat is natuurlijk super fijn als ze dat als ze dit soort predicaten kunnen krijgen. Voor mij als fokker zijn deze misschien nog wel belangrijker. Want uiteindelijk gaat het toch om het einddoel en dat is wat voor veuletjes eruit komen. Tanetta die is inmiddels al preferent en die heeft eigenlijk nog maar 1 puntje nodig en is ook prestatie. Ook onze Mary Danique is hard op weg. Ook zij heeft nog maar 1 nakomeling nodig voordat ze preferent wordt verklaard. Dus we hopen dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Nou, dan hebben we al die predicaten gehad. Voor ons is het dus wel belangrijk, de predicaten. Maar het is niet voor mij het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste blijf ik bij. Dat is toch de gezondheid en de kwaliteit van de merries. En het is mooi als daar predicaten bij komen. We fokken ook op dit moment helemaal niet met merries die geen predicaten hebben. Maar het is niet zo rooskleurig als dat dan overkomt. Het wil namelijk helemaal niet zeggen dat merries met predicaten, dat die dan per definitie geschikt zijn als fokmerrie. En andersom ook niet. Hè? Dus het kan ook zijn dat er merries om wat voor reden dan ook, hè, die bijvoorbeeld als jongpaard een ongeluk hebben gehad en daardoor niet naar de keuring zijn gegaan. Die kunnen dus die predicaten simpelweg niet behalen. Maar dat zegt niks over de erfbaarheid. Dus ja, belangrijk, maar hang je er niet volledig aan op. Als je gaat starten met fokken, dan is het denk ik wel verstandig om te beginnen met een ervaren merrie, als dat mogelijk is. Hè, en dan zou ik zeker adviseren om een merrie met enkele predicaten aan te schaffen. Omdat dat simpelweg je wat meer zekerheid geeft en een goede basis is wel van belang om te beginnen. Als het je eigen merrie betreft en je hebt daar bijvoorbeeld al mee in de sport gepresteerd, dan moet dat ook afdoende zijn. Wel is het belangrijk om heel kritisch te kijken naar de bouw en daar ook advies in te vragen. Maar op het moment dat jij voor jezelf fokt en je wil bijvoorbeeld, je hebt 15 jaar lang mogen genieten van jouw merrie en je denkt, ja, ik wil toch ook wel graag opvolging hebben, dan is het zeker de moeite waard om met je eigen merrie natuurlijk te fokken. Maar vraag dan advies, zodat iemand die niet door een roze bril kijkt, met je meekijkt en de echte plus- en minpunten van jouw merrie kan aantonen en je daar ook bij kan adviseren. Nou, wat ik al aangaf, bij ons dus eigenlijk één merrie destijds vroeger voor de fokkerij aangekocht. Daar ben ik mee begonnen. Toen een tweede en een derde aangekocht. Die derde is helaas overleden. Daar hebben we ook maar één nakomeling uit. Flying Dutchman. Loopt inmiddels succesvol jongrijders. Was afgelopen zomer zelfs reserve voor het EK-team. Dus dat is hartstikke bijzonder. Daarnaast dus Tanetta. Die heeft ons al twee goedgekeurde dekhengsten gegeven. En de allereerste Niniek. Nou, die is uiteindelijk op mijn fokkerij ook preferent geworden. En daar hebben we dan Danique uit kunnen behouden voor onze fokkerij. En dan hebben we nog Bolivia, wat ik al net al aangaf. Daar heb ik zelf mee in de sport gereden. Bolivia heeft zelf tot en met ZZ Licht gelopen. En als jong paard twee keer Jubilee Cup finale gelopen. En ook al drie keer een NK gelopen. Dus zij heeft met name ook heel veel sport in haar stam zitten. En dan hebben we, ja, proberen we dus toch uit iedere merrie ook een merrie te behouden. Dat is voor ons echt wel een heel een duidelijk doel. Dat je altijd ervoor moet zorgen dat je je lijnen kunt voortzetten. Dus merries zijn bij ons minder makkelijk te koop. Hè? Dus ik kies er altijd voor om echt uit iedere merrie in ieder geval één merrie te behouden. We hebben nu uit Danique heb ik Just a Dream gefokt. Een Dreamboy nakomeling. Nou, inmiddels wordt Just a Dream zelf ook alweer ingezet voor de fokkerij. En is haar eerste nakomeling nu bijna 2,5. Next One. En ontzettend bijzonder. Next One is een nakomeling van Hero, van onze eigen hengst. En hij is daarmee de vierde generatie. Dus begonnen met oma Niniek. Daar is Danique uitgeboren. Uit Danique is Just a Dream geboren. En uit Just a Dream is Next One gekomen. Next One zijn we op het moment aan het klaarmaken. De bedoeling is dat hij naar de hengstenkeuring toe gaat. Het lijkt tot nu toe veelbelovend. Dus ik hoop dat je straks kijkt en dat je denkt, hey, die heb ik voorbij horen komen. Heel bijzonder paard, heel getalenteerd, maar vooral heel bijzonder omdat ik dus zowel de moeder als de vader zelf heb gefokt en ook dus de oma zelf heb gefokt. Dan hebben we aan merries hebben we uit Tanetta heb ik Julietta. En met Julietta zijn we een hele bijzondere weg ingeslagen. Julietta is maar 1,60 en ik heb met haar een goede ponystam op te zetten. We hebben haar gedekt met FS Mr. Right. En dat hebben we 3 jaar geleden voor het eerst gedaan. Daar is een heel gaaf ponyhengstveulen uitgekomen, Made in Holland. En Made in Holland wordt op dit moment ook klaargemaakt voor de hengstenkeuring. En ook dat lijkt bijzonder goed gelukt. Het streven was dus om met door middel van een C-pony te dekken op een rijpaard merrie, om daar toch een hele exclusieve D-pony uit te fokken. Vooralsnog lijkt het zeer goed gelukt. Dus we hebben dit nogmaals gedaan. En dit jaar is daar Miss Julietta uitgeboren. En zij lijkt ook echt in de D-maat te vallen. Een heel mooi, elegant veuletje, maar met een heel stoer voorkomen. En dus de beweging van een paard in een pony samengevat. Dus ik hoop daar dat ik daar over 3 jaar dan ook een mooie ponystam mee kan opzetten. Dan hebben we uit Danique hebben we dus Just a Dream. Maar we hebben ook Niniek. En Niniek is voor mij super speciaal. Ik heb Niniek, voor degene die goed heeft opgelet, ja, ze heet dus eigenlijk Niniek 2. Want zij is vernoemd naar haar oma, waar ik mijn fokkerij mee ben begonnen. En Niniek 2 is de allereerste veulen van Hero. Die hebben we dus ook nog steeds in ons bezit. Een ontzettende gave merrie. Heel groot, heel veel vermogen. Kan fantastisch lopen. En echt een, ik denk een heel, heel bijzonder paard. En die hebben we dus ook behouden voor onze eigen fokkerij. Ze is nu pas 2,5, dus zij geniet nog lekker van elke dag lekker buiten spelen en doet nog niet al te veel. Die is lekker nog puppypaard. En daar hopen we dan dat we volgend jaar wellicht haar kunnen gaan inzetten voor de fokkerij. Dan heb ik nog uit Just a Dream ook een meisje kunnen behouden. Ook een hero. Een gitzwart merrieveulen werd er geboren. En 4 witte voetjes en een kolletje. En echt een droom. Dus zij heet All My Dream. En daarmee hebben we dus de genen van Just a Dream vast kunnen leggen in een veulentje. In een merrieveulentje. Dus die is nog van ons. En zo proberen we eigenlijk van iedere merrie een merrie-nakomeling te behouden. Nou, helaas heeft onze Bolivia, die heeft een abonnement op hengsten. Dus daar hebben we nog steeds tot op heden geen meisje van. En super jammer, we zijn er 2 weken geleden achtergekomen bij de allerlaatste controle dat ze ook niet meer drachtig was. Dus dat was een enorme teleurstelling. Heel veel moeite voor gedaan dit jaar om haar drachtig te krijgen, want dat ging allemaal al niet heel eenvoudig. En toen leek ze toch op de allerlaatste poging, was ze drachtig. Maar helaas bij controle was ze niet meer drachtig. Dus dat was enorm zuur. Nu weet ik dus ook dat ik ook in 2021 nog geen merrietje van haar zal ontvangen. Maar goed, we gaan het volgend jaar gewoon weer op tijd proberen. En dan hoop ik echt dat we toch in 2022 moeten we toch een mooi merrieveulen van haar zien te krijgen. Voor komend jaar hebben we maar 3 merries drachtig. We hebben Julietta bewust leeggelaten, want ik heb daar nu mijn mooie merrieveulen uit. En we willen graag dat Julietta zich verder ontwikkelt in de sport. Daar heeft ze nu ook echt de leeftijd voor dat ze zich verder kan doorontwikkelen. Dus Julietta die wordt gereden door Valine Lichthart, een leerling van mij. En zij werkt ook bij mij op stal. En die krijgt dus geen veulentje, die gaat zich volledig focussen op de sport. Just a Dream van Dreamboy, die is drachtig op dit moment van Hero. Want daar hebben we dus al 2 prachtige veulens van Next One en Oh My Dream. Dus we dachten, waarom verder zoeken als je zoiets moois op stal hebt staan. Dus zij is wederom gedekt met Hero. Nou, Tanetta die is inmiddels 20. En we hadden er sterk rekening mee gehouden dat dit haar laatste veulen zou zijn. Prestige. Een prachtig hengstveulen van Valverde. Maar wel ook gezegd, we gaan gewoon kritisch kijken. Hoe doet ze het? Hoe gaat de bevalling? En hoe houdt ze zich daarna? En dan pas beslissen we of we wel of niet gaan dekken. Tanetta mag bij ons oud worden en genieten van haar pensioen. Zij hoeft verder ook niks meer. Maar veulentjes zijn echt haar lust in haar leven. Ze is een fantastische moeder, maar je ziet ook dat ze echt intens gelukkig is. Zij is zo liefdevol naar haar veulentjes toe, dat wij wel hebben gezegd van wat nu als ze 30 wordt en dan nu 10 jaar geen veulen meer krijgt. Dat zou ook best sneu zijn. Dus we hebben besloten om deze bevalling af te wachten en te kijken hoe zij lichamelijk zich zou ontwikkelen en wat de dierenarts ervan vond. Nou, Tanetta is tot op de dag van vandaag echt in fantastische gezondheid. Super in conditie en daarom hebben we ook gezegd, we gaan toch nog een keer dekken. Maar wel van tevoren gezegd, we gaan niet medisch ingrijpen, dus niks inspuiten of iets dergelijks. Het lukt of het lukt niet. We proberen het 2 keer. Als het niet lukt, dan stoppen we en dan gaat ze gewoon met pensioen. Maar zij was de enige merrie die zo hops in 1 keer drachtig was met sperma uit het buitenland notabene. En keurig drachtig. Dus zij krijgt een veulen van First Romancier. Een Duitse hengst. Een hele gevestigde hengst. Een met al heel veel goede nakomelingen. Ik hoop natuurlijk toch stiekem dat ze nog een meisje geeft aan mij. Maar goed, dat, als het maar gezond is, dat is het belangrijkste. Maar First Romancier dus. Hebben we Danique. Nou, Danique, daar hadden we wel wat bijzonders voor bedacht dit jaar. Danique heeft nu 3 jaar op rij een veulen van Hero gegeven. En alle 3 prachtig. Maar ik wil natuurlijk ook bloedvernieuwing. En ik wil ook zorgen dat we wat variatie hebben in de moederpaarden die we straks allemaal hebben staan. Dus dit jaar daarom bewust gekozen om dit jaar niet met Hero te dekken, maar voor een andere hengst te kiezen waar ik ook mogelijk dus weer een merrieveulen van kan krijgen. En we hebben besloten om haar, of hadden besloten om haar met Zack te dekken, Blue Horse Zack. Nou, Blue Horse Zack is onder andere de vader van Sejuan, van Zonic. Zack is gewoon de koning der koningen. maar hoog dekgeld, moeilijke levering. Het zat allemaal echt heel erg tegen dit jaar. Net niet goed getimed. Ei eerder eraf, later eraf, noem het maar. Sperma wat het gewoon niet deed. Nou ja, hoe je het ook wende of keerde, het lukte niet. En toen hebben we toch last minute besloten om toch te switchen. En kregen we de mogelijkheid om toch nog te dekken met Toto Junior. Nou, en daar had Danique natuurlijk al een prachtig veulen van gegeven. Mr. Toto. 3 jaar geleden was dit. Een bijna zwarte hengst van Toto Junior. Waanzinnig paard. Ik denk ook oprecht dat ik het hele jaar nog geen andere 3-jarige heb gezien waar ik zoveel kippenvel van kreeg als van deze. Ik hoop ook dat jullie hem, nou ja, dit jaar nog ergens een keer gaan zien. Zoek hem anders even op Facebook, Mr. Toto. Hij is inmiddels van Julia Groenhart. En waanzinnig paard. Echt waanzinnig. Dus met ontzettend veel blijdschap kan ik zeggen dat Danique ook drachtig is van Toto Junior. Nou, Toto Junior, magische nakomeling van Totilas. Voor degene die het op het NK heeft gezien, die zal ook beamen, daar loopt gewoon een nieuwe wereldster. Niet alleen vanwege zijn vermogen, maar ook zijn karakter. Heel nuchter, super werkwillig. Ook al is hij nog zo jong en zo onervaren op dit niveau, zag je dat paard wil het doen. Dat paard heeft alle aanleg om het te kunnen doen, maar hij wil het ook gewoon doen. Dus ik kijk ontzettend uit naar onze Toto Junior nakomeling volgend jaar. Ja, super spannend. Dus daar, ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Dus ja, helaas maar 3 veulens. Dus dat is wel een beetje een domper nadat we er dit jaar 5 hadden. Maar goed, dat hoort er ook bij. En ik hoop dat we gewoon volgend jaar gaan we lekker op tijd beginnen met Bolivia. En zorgen we dat ze, nou ja, dat ze wel weer lekker drachtig wordt. Nou ja, verder, de veuletjes zijn net afgespeend. Die staan nu, nu 2 weekjes van hun mama af. Altijd ook een pittige periode. En ik moet zeggen, dit jaar ging het echt zo soepel. Dat hebben we nog nooit gehad. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat we dit jaar helemaal geen veulens van buiten af kregen. Dus alle baby's kenden elkaar eigenlijk al een beetje. Waren al gewend, want de moeders werden of alweer gereden of gingen al in de molen of werden even gelongeerd. Dus die veulens hebben heel geleidelijk aan steeds al even zonder hun moeder gestaan, waardoor ze makkelijker afscheid konden nemen. En nu was het gewoon 's morgens nog even lekker in de wei met mama en 's middags op eigen benen. En wij doen dan altijd de veuletjes eerst met elkaar kennis laten maken in de paddocks. Dus niet op stal. Dan kunnen ze elkaar ook uit de weg gaan. Kunnen ze wegrennen als ze het spannend vinden. He, want toch vaak ook bij de hengsten. Er zijn toch altijd een paar die wat dominanter zijn. Of wat sterker zijn. Er zit natuurlijk altijd wat leeftijdsverschil in. En in de paddocks dan kunnen ze in ieder geval elkaar goed uit de weg. En is er de ruimte om ook met elkaar te spelen. En op een veilige manier kennis te maken. Dus wij lopen dan de veulentjes aan hun halstertjes tegelijk allemaal naar de paddock. Dus iedereen begint ook echt vanaf nul. He, dus dat is heel belangrijk dat ze gelijkwaardig zijn aan elkaar. En dit jaar dus hadden we 4 jongens en 2 meisjes. Dus dat was heel lekker afspelen voor ons. Dus we konden dat helemaal lekker zelf inplannen. En de 4 mannen bij elkaar. En een heel mooi gevarieerd team. Een gitzwarte, een schimmel. Een bruine en een hele donkerbruine. Dus we missen alleen nog een vos eigenlijk. Maar echt super fijn gegaan. En daarna gaan ze met z'n viertjes de stal in. En leren we ze geleidelijk aan om te eten door de opfokluiken. Dat zijn luiken waarin ze individueel kunnen eten. En waardoor ze eigenlijk de hele dag door ruwvoer kunnen eten. Dus het hooi ligt voor de stal, zodat ze er niet doorheen lopen en dat er geen mest tussen komt. Daarna was de beurt aan de meisjes. Die zijn ook afgespeend. Nou, die gaan nu 2-2 bij ons. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Bij de merrietjes is dat wat makkelijker. Bij de hengsten is het toch wel beter om ze in groepen te hebben. Voor de socialisatie is het beter. Maar ook om ervoor te zorgen dat niet één de baas is en één de onderdanige is van de twee. Dus in een groep van vier werkt dat wat fijner. Wij werken wel altijd met hele kleine groepen. Dus bij ons staan ze standaard met z'n vieren. Persoonlijk vind ik ook groepen onder de 10 wel het meest praktisch en het meest prettig. Is toch minder. Voor mij is het wat overzichtelijker. Ik vind het zelf ook wat veiliger. Ik kan op die manier meer aandacht aan ze besteden. De merries die staan nu 2-2. Miss Julietta staat samen met Ivy. En Ivy is, dat is ook wel heel erg bijzonder. Ivy is van La Traviata. En La Traviata is een nakomeling van Tanetta. En die hebben we toen ze 2,5 was verkocht aan Sharon de Kok. Sharon heeft al meerdere paardenlichte tour gereden. En omdat ik zelf nu niet meer kan rijden, vond ik het toch heel erg zonde dat La Traviata dan sec als fokmerrie gebruikt zou gaan worden. Naar mijn idee is La Traviata echt een paard wat straks Grand Prix gaat lopen. La Traviata is een nakomeling van Negro. Een gitzwarte dame met heel veel motor, maar vooral echt met de juiste mindset. Ze is hier geboren en hier in de opfok gebleven. En ook toen ze als 2-jarige werd verkocht, is ze hier nog gebleven. En hebben wij het zadelmak maken op ons genomen. En is ze vanaf zadelmak meegegaan met Sharon en Michelle. En vanaf dat ze eigenlijk weer de dracht naderde, want ze hebben ervoor gekozen om haar dus te dekken toen ze hier nog bij ons stond, is ze weer terug bij ons gekomen om bij ons veilig en rustig te kunnen bevallen. En zij heeft een prachtig merrieveuletje gegeven, Poison Ivy, van Desperados. En die is hier dus lekker in de opfok gebleven. Dus dat is ontzettend leuk. Dus die twee meisjes die staan lekker samen. En ook de jonge paarden die op het land stonden zijn allemaal weer naar binnen. En ja, dat blijft altijd verbazingwekkend hoe hard die jonge paarden dan groeien. Wij zien ze wel elke dag, dus het echte shock effect is voor ons altijd wel een beetje weg. Tijdens de weideseizoen, ook als ze dag en nacht buiten staan, wij komen 2 keer per dag minimaal bij onze groepen om ze water te geven, om ze te voeren. Wij voeren ook gewoon krachtvoer bij in het weiland. Dus je ziet ze groeien, maar toch als ze dan weer na zo'n periode op stal staan, dan zie je in één keer, hey, die puppies van vorig jaar, dat zijn nu in één keer toch al best wel flinke paarden geworden. De 2-jarige merries zijn dus ook weer binnen, dus Ninique en Novita. En die zijn ook zo gigantisch gegroeid. En dat maakt mijn beroep wel echt zo speciaal dat je. Ik heb dat gewoon bedacht. Dat is gewoon echt zo verwonderlijk. Je hebt gewoon bedacht van tevoren, ik wil graag een veulentje. En dan, jij beslist welke hengst. Nou, je probeert dat allemaal goed te doen. Dan wordt er zo'n veulentje geboren. Dat is echt magisch. Echt voor iedereen die denkt van, wat is er nou zo bijzonder? Het is gewoon niet te omschrijven wat ik voel als mijn merries liggen. En je aankijken met, hoe moet ik dat zeggen? Met echt een gevoel van, nee, blijf er maar bij. Ik vertrouw het als jij erbij bent. Help me even. En die vol vertrouwen, dat veulentje eigenlijk in je schoot werpen. Jou daar in alle rust bij laat staan. Mijn merries zijn altijd ontspannen als ze moeten bevallen. En het is zo bijzonder als je daar dan bij bent en zo'n veulentje begint naar je te hinniken. En die moeder is daar helemaal gelukkig mee. En dat is zo'n bijzonder gevoel. Dan worden ze groter. Dan heb je al de eerste tijd natuurlijk dat het superleuk is met de merries. Of de veulentjes nog bij de merries. En dan het stukje dat ze in de opfok gaan. En ik zie ze dan nog steeds elke dag. En dat is wel, denk ik, waarom we hier zo'n ja, toch wel goede band hebben met al onze paarden. En ook de paarden die we verkopen. Wij kopen geen paarden in van anderen om te verkopen. Wij verkopen alleen uit onze eigen fokkerij. Dus dat houdt in dat we de moeders kennen en vaak de oma's dus ook. Broers kennen, zusjes kennen. En daardoor veel beter weten wat we verkopen. En ja, dat is zo bijzonder. Een eigen gefokt paard zit altijd in je hart. Dat is gewoon. En tuurlijk heb je met de een heb je meer dan met de ander. Dat is heus zo. Hè? Want dat is. Ja, dat zo werkt dat nou eenmaal. Dit jaar, afgelopen jaar, is ons 30ste veulen geboren. Dus dat is wel echt bijzonder. We zitten nu over de 30 veulens heen. En toch, ieder jaar weer, zodra je denkt, oh, het gaat komen, ben ik nog net zo zenuwachtig als misschien voor de eerste. Nou, niet zo zenuwachtig, maar wel die gezonde spanning. En ik ben nog steeds zo alert als de telefoon gaat. En ik ben nog steeds, dat ik eigenlijk altijd wel een traantje moet laten als er een mooi veuletje weer gezond en wel geboren is. En want het is heel bijzonder. En dan moet je echt niet vergeten of onderschatten. Het is niet maar even een veuletje fokken. Jij beslist op dat moment dat jij een nieuw leven op de wereld gaat zetten. En daar moet je je verantwoording voor nemen. En daar moet je liefde aan geven. Daar moet je voor zorgen. En je moet er een plan voor hebben. Nou, en dat laatste, daar geloof ik ook echt in. Dat je van tevoren moet bepalen wat je wil bereiken met zo'n paard. Maar ook dat je van tevoren al moet kijken, waar ga ik hem of haar dan op laten groeien? Dus welke opfokplek kies je? Wat gaat het allemaal kosten? En hoe ga ik het daarna doen? En dat is ontzettend belangrijk. En ik zie hier dat als we dus een veuletje verkopen, verkopen we niet gewoon simpelweg een veuletje. Dat is veel te makkelijk. Als ik een veulen verkoop, dan verkoop ik ook een stuk passie. Een stuk kennis van mezelf en een stuk passie. En daarnaast verkoop ik ook een stuk service en een stuk vertrouwen. Veulentjes blijven 9 van de 10 keer bij ons in de opfok. Dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat als ze een veulen kopen, en wat dan? Waar ga ik hem of haar laten? Bij ons hebben de veulens die hier geboren worden, die hebben het eerste recht op opfok. Want uiteraard wil ik dat mijn kinderen lekker en veilig opgroeien en dat ze goede voeding krijgen. Dus uiteraard, onze veuletjes blijven bij voorkeur hier. Maar we zien ook dat klanten dat juist heel erg graag willen. En dat ook de vraag naar opfok is enorm groot. Mensen vragen het ook vaak aan mij van, goh, heb je dan iets anders? Hè? Want dan moet ik voor de 10e keer zeggen, ja, sorry, we zitten vol. Weet je een andere plek waar ze ook doen wat jullie doen? Nou, waar mensen doen wat ik doe en wat mijn man Thijs doet, ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Want wij zijn soms best wel een beetje zo gek als een deur, wil ik haast zeggen. Ik vind het normaal en voor ons ligt die lat nou eenmaal zo hoog. En ik vind het zelf heel prettig om zo met mijn paarden om te gaan. En om ze lekker te poetsen en om de manen te knippen en om oortjes te knippen. En ik vind dat belangrijk. Maar je kunt dat niet meer verwachten als je naar een opvolg gaat waar er 100 of 150 of soms nog meer staan. Dus kleinschalig opvolg is best wel lastig te vinden. Dus ga als je wil gaan fokken, ga op tijd ook daarmee bezig. Hè? Dus zodra je meridrachtig is, ga dan al echt kijken. Want als je dat in het seizoen zelf nog moet gaan doen, of wanneer je merrie al bijna moet of je veulen al bijna moet afgespeend worden, ja, dan ben je echt te laat. Dus doe dat tijdig. Ga op tijd kijken. En laat je ook niet te veel leiden door van, is het dichtbij genoeg? Kan ik wel vaak genoeg gaan kijken? Want een goede plek is veel belangrijker dan dat het heel dichtbij is. Want in het begin ga je misschien vaak, maar uiteindelijk moet het gewoon zo zijn dat je erop kan vertrouwen dat jouw paard goed staat en dat jouw veuletje dat daar goed voor gezorgd wordt en dat als er wat is dat je geïnformeerd wordt. Dus wees daarvan bewust dat er is echt schaarste in opfok en dat je daar tijdig voor gaat kijken. Voor ons staat het eerste veulen dus alweer begin maart gepland, half maart. En weet je knippert met je ogen en het is alweer zover. 2 weken geleden gingen we afspenen. Over een paar maanden staat de eerste er alweer. En zo is het cirkeltje weer rond. Nou, ik hoop dat ik jullie wat, wat meer een kijkje in mijn fokkerijleven heb kunnen geven. Voor mij is fokken dus echt een van de meest liefdevolle dingen uit mijn vak. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. En heel graag tot de volgende keer.